Amen. Na afloop is nog een lijstje te krijgen van mijn tekortkomingen.
Dat is mijn lijstje.
Voor mijn gevoel is de wc-rol volgeschreven. Maar het is goed. Ik hou er zelf ook van. Als om mensen. We zeggen altijd: ja, dat is vlees. Nou ja, ik zal wat voorbeelden uit de Bijbel kunnen noemen. Maar het is goed om elkaar te eren. Ja, het is goed om elkaar te roemen. Ja. Toen we zo over vrijheid hadden net. Hier tegenaan. Oké. Dat is de afstand. Toen we het zo over vrijheid hadden, toen moest ik denken. Ik zag eigenlijk in mijn gedachten, dat is alweer heel wat jaren geleden in Den Haag. Ging ik altijd s'morgens naar de gevangenis in Scheveningen. En dan gingen we evangeliseren, gesprekken aan met behoorlijke zware criminelen. En dat was een goede tijd. Een paar jaar gedaan, dat is een goede tijd. En er kwam een beeld naar voren van een jongeman die s'morgens eruit mocht. Dus ik weet niet wie de gevangenis in Scheveningen kent. Dat zijn van die grote torens, twee. Met van die grote houten deuren ertussen. Op zich een heel mooi gebouw. En die jongen liep naar buiten. En het raakte me, het deed me pijn. Waarom? Nou, er stond niemand op hem te wachten. Hij was eindelijk vrij, ik kan zijn geschiedenis niet. Maar ik weet dat op die afdeling behoorlijk zware jongens zaten. En ik zie hem lopen naar de stationsweg. Naar de hoek van de Alkemaarlaan. En hij stond daar verbijsterd. De zon scheen. En hij stond daar verbijsterd. Wat nou? Wat nou? Hij had een grote plastic zak bij hem. Daar zat alles waarschijnlijk in wat hij had in de gevangenis. En hij stond daar en hij wist niet wat voor bus hij moest hebben. En het maakte me verdrietig. Ik was niet zo alert als nu. Dat ik zeg, kom op vriend, ga mee. Waar woon je? Weet je. En ik moest eraan denken. En ik dacht, wanneer is die jongen nou vrij geworden? Wanneer is hij nou vrijgekomen? Hij heeft misschien een paar jaar in de gevangenis gezeten. En denkt, er waren jongens die 2-3 moorden hadden gedaan. Daar spraken we mee. Het zijn gewoon mensen, zoals u en ik. En ze liepen daar niet in kettingen. Zoals je in Amerika wel eens ziet. Dat ze met die kettingen aan hun benen. Als ze uit de cel komen, dan worden ze geboeid. Of kettingen aan de benen. Maar kan je je voorstellen dat je een paar jaar in de gevangenis hebt gezeten. Onder een behoorlijk regime. En je staat dan buiten en je bent vrij. Je bent vrij. Eerder dat hier komt, eerder dat hier boven komt, het besef, ik ben vrij. Ik kan nu beslissen wat ik wil. En wat ik mag. En wat ik niet mag. En niet wil, enzovoort, enzovoort. En vaak als kinderen van God leven wij ook zo. We zijn vrijgemaakt en God maakt vrij. Ja, dat gaat voor degenen die nog niet vrijgemaakt zijn. Maar wie Jezus Christus kennen, die zijn vrijgemaakt. Wie Jezus Christus kennen, zijn vrijgemaakt. Dit lied gaat niet over ons als je vrijgemaakt bent. Maar die Jezus Christus kennen, zijn vrijgemaakt. Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij, zegt de Bijbel. En we zijn vrij en we leven vaak nog als slaven. Als slaven met kettingen om. Want ons gevoel zegt, ja, maar. Maar ik bid en hoop naar vanmorgen. Dat we hier bovenin en in ons hart weten dat we vrij zijn. Je mag doen wat je wil. Onder controle van God. Je mag uitstappen, je mag dingen doen. Je mag handelen, je mag bewegen. Je hebt die kettingen niet meer om. Je bent niet meer slaaf van de zonde. En als je het nog bent, leg het af. En overwin. En zegt, ja, ik ben vrijgemaakt. En overwin. En Heer, geef me kracht. Geef me kracht om dingen af te leggen en te groeien. Doet er geen jaren over. Doet er geen jaren over om dingen af te leggen. Heel veel dingen kunnen zo weggehaald worden door God. Dat is geen probleem. Ik wil met u een stukje lezen uit Exodus 2, vers 1. Dat is het begin van de uittocht uit Egypte. het begin van de uittocht uit Egypte. Intussen dat u het opzoekt. Ik ben een beetje trots op mezelf. Ik heb voor het eerst een PowerPoint ding gemaakt. Ja, serieus. Dat is mooi met die dia's zo. En het is nog maar heel eenvoudig, want er zitten geen bewegende toestanden in en zo. En ze hebben gekeken en het was nog aardig gelukt. Ik ga het niet gebruiken, want ik ben helemaal niet gewend om ermee te spreken nog. Misschien komt het nog. Maar ik was blij. Wauw, ik zeg tegen haar, kom even kijken, ik heb een PowerPoint presentatie gemaakt. Kinderen van 5, 6 leren dat al op school, maar goed. De uittocht uit Egypte, Exodus 2, vers 1. Exodus 2, vers 1. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde haar zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, ik weet dat u in verwarring bent, ze namen voor hem een mandje van biezen en bestreken het met asfalt en pek. En legden het kindje daarin en zetten het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging, Mirjam, op afstand staan om te weten wat te komen, wat er met hem zou gaan gebeuren. Nou denkt u, dit is helemaal niet de uittocht uit Egypte. Ja toch? Toch is dit het begin van de uittocht. Waarom heb ik dat gekozen? God neemt 2 mensen uit Levi, de namen staan in nummer 2659, Amram en Jochebed. Dat is die man en die vrouw. Hier worden ze niet met naam genoemd, maar in nummer wel. En die 2 mensen van de stam van Levi, die apart gezette stam, daar wordt een jongetje geboren. En zijn naam is Mozes. En dat is het begin van de uittocht uit Egypte. Ja, het duurt nog even, hè? Het duurt nog even, maar God is bezig. God is bezig zijn plan uit te vouwen. En waarvoor heb ik dat nou genomen? Soms kan dat in uw en mijn leven ook zo gaan. Dan denk je, wanneer gebeurt het nou? Wanneer gaat God nou ingrijpen? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, daar zit heel wat jaren tussen. En ik kom direct nog op een getal terecht over Mozes. Maar er zit heel wat jaar. Maar God is bezig zijn plan uit te vouwen hier voor zijn volk. Wat door Jacob uiteindelijk door honger in Egypte gekomen is. En Jozef was daar. U kent het verhaal. Anders wordt het wel heel breed. En Jozef sterft. Er komt een andere koning. En ze worden als slaaf. Enzovoort, enzovoort. En vernederd. Want ze werden groter als de Egyptenaren zijn. Laten we die jongens niet meer laten geboren worden. En de voetvrouwen die krijg je. 2 worden er geschreven. Er wordt over een stoel gesproken waarin je bevalt. Dat is heel interessant. Dat las ik voor het eerst. Een stenen stoel waarin je bevalt. Staat er dan bij. En die vrouwen die krijgen de opdracht van God. Dat is zo mooi. Die krijgen de opdracht van alle jongens die moeten afgemaakt worden. Waar werd dat meer gehoord? Was dat ook niet met Jezus? Joma die refereerde nog aan het verhaal van Jozef. Waar werd dat niet meer gehoord? In Bethlehem, al die kindjes onder de 2 jaar, weet je wel. Hij mocht niet leven. Mozes, en Mozes was mooi, mooi van gestalte. En die vrouwen, dan staat er, zij vreesden God meer als de Egyptenaren. Daarom ga je die weg. Ze vreesden God meer als de Egyptenaren. En ze deden dat niet. En ze zeiden, ja, die Joodse vrouwen die zijn zo sterk, voordat we komen is de kind al geboren. En dan op een gegeven moment wordt Mozes wordt geboren, een kindje. En later gaat de wet veranderd worden in Egypte. Vrij kort daarna, want die koning die zag dat niet werkte. En dat die jongens niet afgemaakt werden. Die zeiden, nee, ze moeten in de Nijl gegooid worden, die jongetjes. En het leuke is, die moeder en vader, die gehoorzamen daar ook aan. Alleen ze doen er een mandje omheen. He? Ze doen er een mandje omheen. Is het waar of niet? Ze gingen tegen de gevestigde orde in. En waren niet bang. Ze vreesden God meer als de overheden. In Egypte, in Hebreeën 11 vers 23 staat, als Mozes groot wordt, hij gaat aan het hof en hij groeit daarop. En je moet soms spitten in de Bijbel en dingen zoeken en kijken wat in het Nieuwe Testament staat over Mozes. En zo heb je het met al die. En dat is schitterend. Dan zie je dat Mozes opgroeit aan het hof. En Hebreeën 11 vers 23, Joa zei dat onderlaatst nog. Door geloof werd Mozes, toen hij geboren werd, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. En ze zagen dat het een bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door geloof heeft Mozes, toen hij groot was, geweigerd de zoon van de dochter van de farao om een zoon genoemd te worden. Hij heeft dat geweigerd. In Handelingen 6 vers 20, daar kom je een heel bijzonder stukje tegen. En vanmorgen kreeg ik het nog van de Heer. Zomaar. Ik ben niet zo bijbelvast. Ik weet helemaal niet waar dingen staan. En ik kwam terecht in Handelingen 7 vers 20. En daar is Stefanus. Een man vol van de Heilige Geest. En Stefanus die legt even alles neer. Wat God gedaan heeft. En ook het stuk over Mozes. Over Mozes. En Stefanus. En dan maar kort voordat hij daarna... Wordt hij gestenigd. Ze konden niet tegen wat hij zei. En dan zegt Stefanus dat Mozes was 70 jaar toen hij vluchtte uit Egypte. Of 70, niet 40, sorry. 40 jaar toen hij vluchtte uit Egypte. Hé, dat is mooi. Dus we weten, Mozes was 40 jaar toen hij vluchtte uit Egypte. En Stefanus die legt dat daar neer, die legt dat uit en die gaat verder ook. Er komen prachtige dingen. Hij herhaalt hetgene wat hier in Exodus staat. En herhaalt hij het en dan word ik altijd zo ontzettend blij. En dan, het is één boek, hè. En wat daar gezegd wordt, vind je hier weer terug bij de discipelen. Ze herhaalt, ze konden de schrift en ze legden het uit. We weten het verhaal dat Mozes sloeg die Egyptenaar dood en moest vluchten. En vestigde het in het zand Midian en trouwde Zippora. En Mozes werd schaapherder over de schapen van Jethro, zijn schoonvader. Oké. Daar zijn heel wat jaren overheen. De geboorte, 40 jaar, enzovoort. Hij gaat weg, wordt schaapherder. Toen ik dat las, toen dacht ik, God heeft volgens mij, en Jezus ook, iets bijzonders met schapen en herders. En het lijkt wel als je een goede schaapherder bent, dat je dan ook een goede herder bent van het volk. En zo spontaan kwamen er een paar dingen in mijn hoofd op. Mozes wordt dan schaapherder. En David was schaapherder, werd koning. Jezus spreekt over het herder zijn, de goede herder. Wijd mijn schapen, zegt hij tegen Petrus. Wijd mijn lammeren. Ik heb nog schapen van een andere kudde, zegt hij. Dat zijn wij. Naast Israël, waarvoor Jezus gekomen was. Schapen van de bokken scheiden. Er staat, ik zal de herder slaan en ik zal de kudde uiteendrijven. Dat hebben ze gedaan met Israël. Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de echte herder. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne, zegt Jezus. En Petrus zegt dit. Die schrijft dat in zijn brief in 1 Petrus. Hij zegt dit, want wij... was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder, de opziener van de zielen. We zijn bekeerd, als dat tenminste zo is. We zijn tot geloof gekomen. Mozes was schaapherder geworden, u kent het verhaal, en op een gegeven moment is daar die brandende braambos. Ik heb boeken thuis, niet om interessant te doen, want ik heb zoiets goedkoop kunnen kopen. En vanuit de synagoge. En het staat in Hebreeuws en Nederlands. En dan staat hij. En Mozes zag die braambos en hij verbrandde niet. En dacht, hé, hier klopt iets niet. Zo staat het dan. En hij ging kijken en hij komt in gesprek met God. En God zegt, doe je schoenen uit, want de grond waarop je staat is heilig. In Exodus 2 lezen we dat God een paar keer zegt, niet alleen in Exodus 2, maar ook verderop. Daar zegt God, ik heb jullie klagen gezien, ik heb jullie pijn gezien. En denk erom, vergis je niet, als je die geschiedenis doorleest weer, wat de Israëlieten te verduren hebben gehad in Egypte, is gigantisch. Is gigantisch. Daar word je niet vrolijk van. Helemaal niet. En God zegt, toen hoorde hij hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag naar de Israëlieten en ontfermde zich over hen. God wist het. Ik zei net, misschien bid je al heel lang voor dingen. Voor je familie, wij zelf ook. Voor je kinderen. Wij zeggen al, de Heer, dat onze kinderen u ten volle leren kennen. Dat ze echt een relatie met u gaan leven. Daar bidden we al jaren voor. Van het moment dat ze het huis uitgegaan zijn, dat ze zelfstandig mochten kiezen, bidden we daarvoor. Misschien bid je voor familieleden, dat ze tot geloof komen. Heb geloof vanavond, vanmorgen, dat God in beweging is. Dat God je gebeden gehoord hebt. En dat er een moment komt, op Gods tijd, dat zeggen, nu is de tijd. En nu is alles rijp. Nu is alles rijp. Niet alleen dat iemand tot geloof komt, maar ook dat hij eraan kan en dat hij verder groeit en dat de situatie enzovoort. God is zo wijs en verstandig. En daar hoop ik altijd op. En daar geloof ik ook in. God is een wijs God. Hij weet wat hij doet. Hij weet wat hij doet. Als hij bij die brandende braamstruik is, dan spreekt God tot hem. En God zegt weer in Exodus 3, ik heb jullie gehoord, ik heb jullie kermen gezien, ik heb jullie pijn gezien. En denk erom, we lezen er even overheen. Ik zei vanmorgen nog tegen iemand, ik las 12 versen en dat beslaat 40 jaar. Ik lees 12 versen in de Bijbel en het beslaat de tijd van 40 jaar. Dus tijdsindeling is vaak moeilijk te begrijpen aan de hand van de Bijbel. Wanneer is wat? En we lezen het in één zucht, maar het zijn jaren. En denk nou niet gelijk, oh, dan moet ik ook nog 40 jaar wachten. Of dan moet ik ook zoveel jaar wachten. Dat is niet de bedoeling. Maar geloof met mij, en dat geeft mij hoop. Geloof met mij dat God in beweging is om je moeder, je schoonmoeder, je schoonvader, je eigen vader misschien, je kind of hoe dan ook, aan te raken. Dat God bezig is. Dat God zegt, ik ben onderweg. Ik weet wat ik doe. Heb vertrouwen. Exodus 4, daar zien we Mozes, Exodus 4 vers 2, Mozes in de oefenperiode. Ja, Mozes in de oefenperiode. Wat mag hij? Hij wordt geroepen en hij heeft het moeilijk. Je moet dat gezamenlijk van Mozes eens allemaal lezen wat hij allemaal zegt. Ik kan niet en ik doe het niet, ik heb geen mond, ik kan niet spreken, ik ben niet een man, mijn tong zit vast in mijn gehemelte, het werkt allemaal niet, ik kan het niet. Wees nou verstandig, kies nou een ander uit. En God zegt, nee, jij. Jou heb ik nodig, jou, met jouw kwaliteit en met je minpunt, jou heb ik nodig. Ik heb dat meegemaakt in binnen de stichting waar we werkten, helemaal in het begin. Hadden we net een winkeltje, heel klein, 200 gulden aan voorraad hadden we, vanuit onze zak hadden we erin. Ik was ambtenaar en we betaalden met elkaar de huur enzovoort. En er kwam een man ineens op ons pad, die had boekkennis en die had in de boekhandel gewerkt. En die kon alles. En we hadden een vergadering met het bestuur en die man die was er ook. En ik had in die tijd al hele wijze raad gehad. Als je een bestuur vormt, zoek dat altijd dicht bij huis. Vooral de financiën heel dicht bij huis houden. Anders gaan ze met de kasten vandoor. Ook christenen. Dus we hadden een bestuur. Mijn vader, moeder, mijn zus en wij met een man en zo. Met zo'n zes en zo. En deze man die was echt een man met kennis. Had ervaring. En op die vergadering kwam dat naar voren. En ik zeg, ja, wie ben ik? Ik weet niet eens hoe een boek gemaakt wordt. Ik had geen boekhandelsdiploma toen, niks, helemaal niks. En die man heeft alles. En zegt, dan kan hij toch beter de kar gaan trekken en wij hem helpen, enzovoort, enzovoort. Goed, we hebben dat besloten op die bestuur, we hebben dat vastgelegd. Hij zal de financiën krijgen, beheer, enzovoort, enzovoort. Die nacht, een uur of 2, 3, ik kon niet slapen, was wakker. Ik zei tegen Carl, is niet goed. Is niet goed wat we gedaan hebben. Dat is niet goed, dat is niet naar de wil van God wat we gedaan hebben. Om hem die vrije hand te geven en als opperhoofd aan te stellen. Dat is niet goed. Ik schreef een brief heel netjes van broer, sorry, we komen er toch op terug, we moeten snel weer bij elkaar komen, maar dit besluit is niet goed. Ik reed door de straat van mijn ouders, met de fiets, uur of drie, denk ik. En ik zag licht branden, door de gordijnen zo heen. En ik belde aan, en ik zei, ik klopte, en ik zei, dat ik het was. En ze deden, oh, maar zei, slapen jullie niet? Ik zei, jij slaapt ook niet, wat kom je doen? Wat kom je doen, zei ze op een gegeven moment. Ze zei, we kunnen niet slapen. De beslissing die we genomen is niet goed. Niet een goede beslissing. En dat was zo'n bevestiging voor mij. Ik zei, ik heb een brief hier. En hij zei, joh, ik gooi je in de bus. Maar morgen contacten we elkaar en dan leggen we het uit. Ik ben doorgereden naar Rijswijk. Ik heb die brief in de bus gedaan. De andere ochtend, ik denk een uur of 8, 9, ik weet het niet meer. Werd ik opgebeld door die broeder. En voor rot gescholden op zijn haars. Versta je dat? Ja. Ik heb voor rotte vis uitgemaakt. En ik zei, dankjewel heer. Dankjewel. Dankjewel. Stel dat we deze man in zee hadden gegaan. Hadden we nooit het werk kunnen bouwen. Wat we uiteindelijk daarna hebben mogen bouwen met de Heer. Ik heb geleerd in die tijd, ook daarna. Dat de kwaliteit, als God je een opdracht geeft voor iets. Als God je een bediening geeft. En je kijkt naar jezelf, naar je opleiding en naar dingen die je niet kan. Gewoon niet. Ik kon helemaal geen boekhouding. En God zei tegen mij, jongen, luister. Ik heb jou uitgekozen. En wat je niet tot stand kunt brengen, wat je niet kunt. Daar geef ik mensen voor. Daar geef ik mensen om je heen die dat wel kunnen. Zodat die dingen die ik jou als opdracht gegeven heb, je aanvullen en je helpen en je tot stand komt. Dus kijk niet naar je kwaliteiten zelf. Maar wat je tekort komt, vul ik aan door andere mensen, door andere broeders en zusters heen. En dat was de eerste les. Toen waren we nog maar net begonnen met de boeken. Kun je je voorstellen? Nou, Mozes, die had het moeilijk. Mozes had het moeilijk en hij probeerde er onderuit te komen. Ik kan me voorstellen, want later, uiteindelijk gaat hij met, wat was het, 600.000 mensen geloof ik. 600.000 mensen moet hij op pad. Dat getal wordt genoemd. 600.000 mensen. Zie je die camping voor je? In de woestijn. Eten, drinken, water, dieren, vul maar in. Om die verantwoordelijkheid te dragen. En Mozes, in dat gesprek met God, mag die oefenen. En God zegt, Mozes, gooi je staf eens neer. En hij gooit je staf neer en wordt een slang. En dan pakt hij hem weer op bij zijn staart. En dan wordt het weer een staf. Dat was oefenen. Want later zal hij dat doen voor Farao. En ook met zijn hand in zijn boezem enzovoort. En ook bij de oudste van Israël doet hij machtige dingen. En toch blijft hij zanig. Zegt de Heer, ik kan het niet. Ik kan het niet. En dan is God echt God. Wat gebeurt er nu? Je moet je voorstellen, zonder tomtom, zonder telefoon. Mozes gaat terug. Gaat zich klaarmaken. Zegt tegen Jethro, ik moet naar Egypte. Ik moet mijn volk gaan bevrijden. God heeft een opdracht gegeven. En God heeft gezegd tegen me, dat hij Aaron zal sturen, mijn oudere broer. En die zei, maar die was goed gebekt. Zo staat het, hij was goed gebekt. Die was goed bij woord enzovoort. En dan gaan ze de woestijn door. En dan ontmoeten ze, ik heb het hier staan, even kijken hier zo, was daar het, de berg Horeb. Ik geloof Horeb was het uit mijn hoofd. Ja, de berg Horeb. Je moet je voorstellen, je gaat de woestijn door. Dus als je nu de woestijn ziet in Israël, dan is de Negev is rechts, dat is Israël. En de Sinaï is de linkerkant, tot aan het Suezkanaal nu. Dus je gaat de woestijn door. En dan zegt God zijn broer, Aaron, jij moet naar Egypte. En dan ontmoeten ze elkaar bij de berg Horeb, zonder tomtom. Alsof God niet de regie heeft. Hij zegt tegen Aaron, ga richting Egypte. Hij zegt tegen Mozes, nu is de tijd. En ze ontmoeten elkaar. En ze gaan. Wat we zien in dat verhaal zijn eigenlijk drie speerpunten in het hele verhaal. Dat is nummer 1. Ze komen vrij uit slavernij. Nummer 2. Er is een stuk woestijn waardoor ze heen gaan dadelijk. Omdat ze eigenwijs waren mochten ze nog 40 jaar langer. Terwijl ze 11 dagen van het blote land zaten. Op een gegeven moment was de verspieders weggestuurd. Dus ik geloof ze 11 dagen of zo van het belopen land waren. Ze waren vlak bij huis. En de derde, en dat is het moeilijke, ook voor ons in ons leven. Want dat is de spiegel die we zien hier van ons leven. We zijn vrijgemaakt. Ben je nog slaaf? Dan gaan we dadelijk bidden. Ben je nog slaaf van de zonde? Zijn er nog structurele zondes in je leven? Waarin je valt? Waarin je vastzit? Ik ben ervan overtuigd en ik kan getuigen van veel dingen. Of het nou op seksgebied is, op wat voor gebied dan ook. Dat God vrij maakt. En daar hoef je niet 72 voor te zijn. Dat al je gedachten en je spieren verstampt zijn. En weet ik veel allemaal, mannen. Maar God heeft me al veel eerder bevrijd. En ik heb gezien dat God je vrijzet. Weg uit de slavernij zijn we gaan. We zijn geen slaven meer van de zonde. We zijn slaven van Christus. Dienaren van Christus geworden. In dat nieuwe koninkrijk. Dat zijn we geworden. En ja, en dan zeggen we mooi, en dat gebeurt ook, dat als de glorie ietsje minder wordt, dat er dan een beetje woestijnleven komt, met zaliken naar God toe, enzovoort. Ik hoop niet dat je er vandaag in zit. Als je die weg ziet van de Israëlieten, hoe ze zeuren, zaliken, ik zal het niet zeggen, op z'n haars, maar het enorm tekeer gaan naar God toe. En hoe God machtige dingen doet, hoe God voorziet en hoe God er is enzovoort. Dus als je zegt, je leert het op een gegeven moment. Heb je het al geleerd? Heb jij het al geleerd? Om niet te zaniken naar God toe. Maar gewoon volledig, volkomen te vertrouwen dat hij wijs en verstandig is. En de derde periode waar de Israëlieten uiteindelijk ook doorheen gaan dadelijk. Is dat ze nieuwe huizen krijgen. Nieuwe wetten en een nieuwe leefstijl. Nieuwe huizen, nieuwe wetten, nieuwe leefstijl. En dat is heel belangrijk. Ik ga dat dadelijk nog een keer doen. Exodus 32 vers 1. Daar is Mozes 40 dagen zonder eten en drinken op de berg. Moet je het doen? Ik kan zeggen, maar dat kan toch niet zonder eten, zonder drinken? Als God de hemel en de aarde kon maken, dan kon hij ook 40 dagen zonder drinken laten zijn. Dat is toch niet zo moeilijk. Nee, als mens zijn, dan kan je dat niet. Exodus 32, 1. En toen het volk zag dat het lang duurde voordat Mozes van de berg afdwaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zei tegen hem, sta op en maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, die man die ons uit Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen en uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. En toen ik dit weer las van de week, werd ik zo ontzettend verdrietig. Ten eerste ging Aaron er gewoon niet mee. Gewoon niet mee. En weet je wat ze hier zeggen? Moet je opletten. Ze zeggen, want die Mozes, alsof het een vreemde was, over het eren van mensen, de mensen roemen. Die Mozes, die man die ons uit Egypte geleid heeft, alsof hun hart niet meer bij Mozes was. Weet je waar ik aan moest denken? Die vrouw die u mij gegeven heeft, in Genesis. In het verhaal van de verloren zoon. Die zoon van u, niet mijn broer, die zoon van u, zegt die oudste zoon. Toen die zoon van u thuis kwam, niet mijn jongere broer, nee, zie je hoe die hartsgesteldheid is? Hier ook. Ze zijn ver weg. Ze zijn ver weg van Mozes. En Aaron zegt tegen ze, ruk de gouden ringen af. Van de vrouwen enzovoort enzovoort, die ze in hun oren hebben. Niks vrijwillig. Niks vrijwillig. Is het waar of niet? Toen ik een slaaf van de zonde was, dat ik mijn lijf en mijn gevoelens en alles achterna rende, was er niks vrijwillig. Ik moest bevredigd worden. Ik moest dit. En het was niet te houden. En ik zou je heel veel voorbeelden kunnen noemen van mannen. We hadden ons werk in de straat naar de Hoerenbuurt zo. Hier had je, denk ik, 15 sekswinkels hier. En hier had je allemaal hoerenstraten. En hier zaten wij. En menigeen mogen bidden dat ze niet meer hielden. Op weg naar de hoeren. En dat ze binnenkwamen, zeiden, als je met mij binnen, ik hou het niet meer. Maar zelfs hier. Hier zo in waar we nu wonen, in Maget. Dat mensen langskomen, dat ze naar de neus willen om coke te halen. Geen Coca-Cola, maar coke, wit, poeder. En ze bidden alsjeblieft meer, maar ik hou het niet meer. Ik hou het niet meer. Ik moet. Wat slaaf van de zonde. Je bent helemaal geen eigen baas. In die tijd. Je wordt geregeerd door je gevoelens, door je emoties, door wat je wil. Je eigen baas zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vind je gek dat de Bijbel zegt, je moet hervormd worden door je denken. Zegt de Bijbel, zomaar een tekst, wat even opschiet. Je denken moet veranderen. Je denken moet veranderen. Wat in dat lijstje hier ook staat. Nieuwe huizen, nieuwe wetten, nieuwe leefstijl. Mijn denken moet veranderen. Omdat we Christus hebben leren kennen. En op hem willen gaan lijken. Als je dat wilt tenminste. En ze rukte. Ik was daarvoor aan het lezen en het ging over de tabernakel. De tent die mee verhuisd, waar God woonde. En weet je wat er staat? Ik zal ze noemen, maar misschien gaan ze aan je voorbij, dat geeft niks. De heffing voor de tabernakel. Exodus 25, het stond er even voor. Exodus 25, 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij mij, zegt God, mij, voor mij, een hefoffer nemen, het opheffen. U moet een ieder wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Een hart, een gewillig hart. Weet je wat soms het probleem is? Als mens zijn, dan denken we, en zeg, Heer, u nodigt ons uit om u vrijwillig te dienen. Maar dat is ook een probleem, want soms heb ik er helemaal geen trek in. Ze rukte hier zo de oorringen uit de oren van hun dochters enzovoort. Dat moest. Ze moesten inleven. In vers 35 wordt het zelden. Neem dan de offer en ze. En ieder die een gewillig hart heeft, mag offers brengen aan God. Dat is vandaag ook. Van de week had ik met iemand een gesprek over het tiende geven. Moet ik mijn tiende geven? Als iemand dat zegt, dan zeg ik, je moet niks. Helemaal niks. Moeten is niet, staat niet in de Bijbel. Je moet niks. Je mag God dienen. Jij zult God dienen met heel je hart, met alles wat in je is. En je naast als jezelf lief hebben. God dienen. Wat een contrast. Ze rukten die ringen van de oren. Dat moest, dat kalf, dat moest er komen. Ze moesten iets in de plaats hebben van hetgene wat even daar met God bezig was. 40 dagen was Mozes daar bezig met God voor het aangezicht. Toen hij een keer naar beneden kwam, was zijn hele gelaat was wit, was verlicht. Was verlicht. Mooi, hè? Had hij nog niet eens God gezien? Ja, je ging al hem voorbij. Had hem nog niet eens gezien, maar dat kon niet. Dan zou hij sterven. Neem je offers. Vanuit een gewillig hart. En op een gegeven moment zei Mozes, laat ze stoppen. Laat ze stoppen, want er wordt veel te veel goud en zilver wordt er opgehaald. Stop maar met ophalen. Moet je nagaan wat een gewillige harten er waren. Dat is wat anders dan, ruk die oorringen uit hun oren. Daar is het verschil van koninkrijk. Dat is het verschil van dienen. De ene zegt, God, je mag me dienen. Je mag me volgen. Je mag afleggen. Je mag leren. Je mag vernieuwen. Je mag. Wat me verdrietig maakt, is dat Aaron daarin meegaat. Eigenlijk onbegrijpelijk. Ja, hij is bang. Hij is angstig. En hij gaat erin mee. En toen rukte het volk de gouden ringen die ze in hun oren af, in hun oren hadden af en ze brachten bij Aaron. En hij nam ze van hem aan en hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron zag, bouwde hij een altaar voor hem en hij kondigde aan, morgen is het feest voor de Heer. Ik snap hier helemaal niks van. Ik snap hier helemaal niks van. Dus Aaron gaat erin mee, Misschien vanuit angst, ik weet het niet. Hij werkt er al mee, hij maakt het. En dan zegt hij, dit is uw God die u uit het land Egypte geleid heeft. Hij was toch ook degene die bij Mozes was? Die de woorden van God had? Hoe werkt dit? Morgen is het feest voor de Heer. Toen ik dit gisteren nog eens doorlas, toen dacht ik, ben ik soms ook niet zo bezig te rotzooien met dingen en dan plak ik de Heer erop. Het is een feest voor de Heer. Ze hebben een kalf gemaakt, een feest voor de Heer. Het is onvoorstelbaar dat ze het woord Heer erbij durven te zeggen. Ik weet niet of dat echt de God voor, die ze geleid hebben, de God van Israël. Maar ze plakken het wel erop. Ze plakken zo de Heer erop. En ik dacht bij mezelf, hoe vaak heb jij dat gedaan? Iets wat je zelf gefrutseld had en geknutseld had. En je plakt de Heer erop. Dat is al te goed. He? Is toch een beetje geestelijk? God erop plakken. Heeft iemand een antwoord voor mij? Hoe komen die slaven aan goud en zilver? Hoe komen ze? Ze hebben als slaaf geleefd, onderdrukt, geknecht. Ik denk dat ze weinig of niet te eten kregen. Ze hebben het moeilijk. Ze hadden wel vee natuurlijk. Maar hoe komen ze aan het goud en zilver? Sorry? Ja, waarom? Sorry. Valt niks te verdienen hoor, dus rustig aan. Wie had het hart bewerkt van de Egyptenaar? God staat er. God had het hart bewerkt van de Egyptenaar. Ik kan me voorstellen, als laatste je eerstgeborene zoon, dus de oudste in huis sterft. Dus je moeven met Jap, die is lief. Alsjeblieft, wegwees. Kreeg goud, zilver en kleding staat. En God zegt dus, zorg er zelf nog in de woestijn dat de schoenen niet sleten. Staat er even tussen, zo ergens, weet je hoe. Dus al het goud is eigenlijk van de Heer. Hij heeft gezorgd dat ze het kregen. En wat gaan ze doen? Ze gaan een gouden kalf maken. Nou, Mozes, die weet er een mooie oplossing voor. Staat nergens dat hij een opdracht kreeg van God, maar je zal het merken. Je zal het merken, zegt hij. God voorziet. Ze hebben het gekregen in Exodus 12, 35 staat dat. Dat er staat, hadden de Egyptenaren zilver en gouden voorwerpen en kleding gevraagd. En ze waren gewillig, omdat God het hart bewerkt had. Hoe komen ze aan het gouden kalf? Het idee, waarom geen geit, waarom geen, weet ik veel, olifant of kameel of... Dat was een van de meer dan 50 afgodenbeelden van de Egyptenaren. Daar waren ze mee opgevoed. Dus wat kom je tot de conclusie? Dat ze waren wel vrij. Ze waren wel uit Egypte gekomen. Maar hier waren ze nog niet vrij. Ze wilden iets hebben wat tastbaar was. Een wolk en een vuurkolom voor de nacht. Dat was niet genoeg. Ze wilden iets hebben wat tastbaar was. Het was één. Ja, er staat een naam bij. En dat het een vruchtbaarheidsgod is enzovoort. Van Egypte. Kalf. Een stier is het eigenlijk. Maar ze hadden dan een klein kalf gemaakt. Een van de 50 afgoden onder andere. Meer dan 50 van Egypte. Dus Egypte was misschien wel uit hun hoofd, maar nog niet hieruit, uit het hart. En daarom is het belangrijk vanmorgen dat wij beseffen, als we vrijgemaakt zijn, dat we dat ook beseffen. We zijn vertrokken vanuit Egypte. We leven niet meer onder de tirannie van de Egyptenaren, van de heersers. We zijn vrijgemaakt. Dan lezen we dat ze brandoffers maken en dankoffers. Ik weet niet hoe ze dat verzonnen hebben en gedaan hebben. En dan gaan ze eten en drinken en vrolijk zijn. Een uitbundig feest. Toen sprak de Heere tot Mozes. En ik wil graag dat u hier naar luistert. Goed luistert. Toen sprak de Heere tot Mozes. Daal af. Want uw volk, dat u uit het land Egypte geleid heeft, verderfelijk gehandeld. Heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich voor hun een gouden kalf gemaakt. Zij buigen zich voor hen neer. Offeren eraan en zeggen, dit is uw God. Dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte geleid hebt. Ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat ik mijn toren tegen hun ontbrand en ik hun vernietigd. En ik hun vernietigd. Kun je dat voorstellen? Ik heb heel vaak gewerkt bij mensen, ook hier in Zeeland. Trek het niet aan, want niemand zit hier. En Carl en ik hadden dan gewerkt. We namen onze eigen brood mee en onze koffie, want dat kregen we niet. Maar we waren aan het werk voor die mensen. En dan gingen we naar huis en enorm hard gewerkt. En dan waren we boos, waren kwaad, waren verstandig. Er werd niet eens dankjewel gezegd. Niks. Er werd niet eens afscheid genomen. En dan was je boos. Dan was je kwaad. Dan moet ik eerlijk zeggen, dan reden we bij de eerste rotonde. En dan zei ik hele onvriendelijke, lelijke dingen die niet in de Bijbel staan. En dan reden we verderop weer. En ik kwam de volgende rotonde. En dan zeiden we tegen elkaar, logisch, ze moet Jezus leren kennen. Laat staan dat jij gezorgd hebt voor goud, zilver en kleding, enzovoort, enzovoort. En je gaat met ze op reis. Je zorgt voor water, je zorgt voor eten, je zorgt voor alles. En God leidt ze uit, die machtige wonderen, die tien plagen die daar gebeuren. En je hebt daar, je komt tegemoet aan dat klagen en je gaat met ze op reis. En dan op een gegeven moment zeggen ze, dat kalfje, dat is hetgene wat ons uit Egypte geleid heeft. Daar word ik toch doodverdrietig van. Is het waar of niet? Ik was al verdrietig dat ze niet zei, oh dankjewel, wat fijn. Laat staan als je dit gedaan hebt. Dit halsstarrige volk. Laat me nu begaan, zegt hij tegen Mozes. Mijn toorn tegen hen ontbrandt. Ik vernietig ze, zegt hij. Wow. Dan heb je het bond gemaakt, hoor. Dan heb je het bond gemaakt. Ik vernietig ze. En dan zegt hij, want uiteindelijk moet hij doorgaan. God heeft de beloftes aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven. Ik zal je tot een groot volk maken. En dan zegt hij tegen Mozes, maar met jou. Met jou, Mozes, ga ik door. De rest slacht ik af. En dan ga je iets heel bijzonders krijgen. Hoe laat is het? Oh, ik moet eindigen. Dan ga je iets heel bijzonders krijgen. En ik zal het vertellen in mijn eigen woorden. Dit. Ik hoop dat je beseft, dit is God. Dit is God die dit zegt. En Mozes antwoordde. Maar Mozes trachtte het aangezicht van God en zeide. Gunstig te stemmen en zeide. Heer, ik ga het vertellen, Peter. Wat gebeurt er? Mozes, niet alleen hier, verderop staat het ook. Verderop gebeurt het nog een keer. Nog een keer bij als het beloofde land in zicht is, gebeurt het nog een keer. Dan gaat Mozes bidden en pleiten. Mozes, vind je er niks aan? Mozes gaat bidden en pleiten. Dat is een grapje. Mozes gaat bidden en pleiten. Blijf nog even bij. Ik wil laten zien wie God is. Wie God is in je leven. Mozes gaat bidden en pleiten. Hij zegt, Heer, dat kun je niet maken. Ook als ze voor het beloofde land staat. Nog een keertje. Dan zegt hij, Heer, dat kunt u niet maken. Weet u waarom niet? Misschien ben je bang om voor God dingen neer te leggen. Misschien vanuit je kerkelijke achtergrond. Je moet Godvrezend zijn. Moet je ook. Niet zo ver vrezend dat je geen relatie met hem kunt hebben. Dan ben je te ver weg. Mozes gaat bidden en pleiten. Zeg, Heer, dat kunt u niet maken. En waarom niet? Wat zullen ze zeggen in Egypte? die God van Israël, die was wel bij machten om ze te brengen in de woestijn en ze uit te geleiden, maar hij was niet bij machten om ze te brengen in het beloofde land. Alsof God dat niet wist. Mozes zegt dat tegen God. Heer, dat kunt u niet maken. Weet je wat Mozes op een gegeven moment zegt? Als u hun weg vaagt, eindig ik ook. Einde verhaal. Ho, dat zijn gesprekken met God. Nooit gehad hoor. Ik ben wel eens een keertje voor mijn inzet een beetje brutaal naar God toegegaan. Dat ik zeg, maar dan bent u verantwoordelijk. En dat hij zei, maar dat was ik al. En toen voelde ik me al betrapt. Serieus. Maar Mozes gaat hier bewegen. Weet je wat hij doet? Hij gaat bidden en pleiten. Mozes gaat priester zijn. Priester zijn voor zijn volk. Hij zei, Heer, dat kunt u niet maken. Ze hebben u nodig. U hebt toch gezegd, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Kijk naar de sterren, kijk naar de zee. Zo talrijk zal ik je maken. Dat kan niet, dat kan niet. En God zegt, oké. Op grond van wat je zegt, zal ik ze niet wegvaren. Maar ze krijgen wel straf. Eén ding vergeet ik te zeggen. Dat schiet in. Even terug. Dat had ik altijd nog te goed. Toen ze dat gouden kalf gemaakt hadden, Mozes zag dat. Dan vernietigt hij dat, verpulvert hij dat helemaal. Dat gouden kalf. Weet je wat hij ermee doet? Hij gooit het op het water, in het water. En ze moeten het drinken. Ze moeten het water drinken met dat goud erin. En ik vond het prachtig. Hij vond het prachtig, wat een idee, hoe kom je erop? Hij had het in het water en ze moesten het drinken. Voor straf moesten ze het drinken. Nou, misschien kregen ze ook gouden tanden gelijk, ik weet niet hoe het werkte. Maar ze moesten het drinken. Maar kan je je voorstellen? Dus wat gebeurt er? De Heere die buigt. En waarom wil ik dat speciaal nog noemen? Ik heb nog veel meer staan. Maar misschien komt het ooit nog eens. Weet je hoe ze dat noemen? Het gebeurt hier en het gebeurt bij de. Als met die verspieders enzovoort gebeurt het daar. En dan zegt God bij die verspieders: zegt hij. Alles wat boven de 20 is, zal sterven in de woestijn. Zegt hij. Weet je hoe ze dat noemen? God laat zich verbidden. Dat is een mooi woord. God laat zich verbidden. En voor mij, als man zijnde. Ons gezin is uitgevlogen. Maar als man zijn, is dat ook weer zo'n typisch mannelijk eigenschap die je moet hebben. Bidden. Zoals Mozes knokt voor zijn volk. Zei, Heer, dat kunt u niet maken. Mozes zoekt het aan. Zei, hij houdt. Hij zal het knokken. Zegt, Heer, dat kunt u niet maken om ze weg te vagen. Neem mij dan ook maar. Bidden en pleiten voor je gezin. Hier is het priesterschap wat daar ligt. Hier bij Mozes. Priesterschap. Dat laat hij hier zien. Ja. Heer, wat is nog belangrijk? Je plaats innemen. Als man zijn. Knokken. Moet je dan zomaar genoegen nemen met dingen? Maar als God je leidt. Mozes herinnert God aan zijn beloftes. Die hij gegeven heeft. Alsof hij ze niet weet dat hij ze zelf geschreven heeft. Laten schrijven. Hij zegt, Heer, ik bid en pleit voor mijn volk. En God zegt, oké. En God gaat verder. Wees niet beschaamd om dingen aan God voor te leggen. In je persoonlijk leven. Knok voor je gezin. Knok voor je man. Knok voor je vrouw. Knok voor je kinderen. Knok voor je kleinkinderen. Achterkleinkinderen. Knok. Wees een priester. Wees een priester zoals Mozes. Heer, het kan niet. Weet je dat er maar 7 keer in de Bijbel staat. Het woord verbidden. Soms is. Ik weet niet wie dat was. Was dat Jacob? Ik geloof Jacob. Jacob geloof ik. Jacob's vrouw kon geen kinderen krijgen. God gaat soms een hele moeilijke weg. Ik geloof dat ze alle 3 geen kinderen konden krijgen. Abraham, Isaac en Jacob. Waarom doet hij zo ingewikkeld, Heer? Waarom doet hij zo ingewikkeld? En ik geloof dat Jacob is. Jacob kon geen kinderen krijgen. En als je dat stukje van Jacob leest, dan gaat hij bidden. Gaat hij knokken. En dan gaat hij verbidden. Zegt hij, Heer, maar u heeft toch gezegd. Heer, u heeft toch gezegd. En hij raakt het hart van God. Zo. En God zorgt dat ze er 2 krijgen. Zijn vrouw. Verbidden. God laat zich verbidden. Moet je als een klein kind staan rammen en drammen. Heer, ik wil. Nee. Als je in een relatie met God leeft, weet je de grens. Je weet wat kan en je weet wat niet kan. Een hartstarrig volk waren ze. Ja. En de Heer kreeg berouw. Ik heb 3 dingen opgeschreven. Ze moesten verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. God heeft een plan met je leven. Geloof dat en geef hem de regie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar geloof dat hij een plan met je leven hebt. Zoals die begon bij die 2 mensjes daar zo in Egypte. En uiteindelijk kwam dat hele verhaal erachteraan waar die begonnen is. Ik heb een vraag gesteld. In eerste instantie heb ik hem aan mezelf gesteld. Wat heb je meegenomen uit Egypte? Wat heb je nog bij je? Wat draag je nog bij je? Uit Egypte. Uit je tijd van gevangenschap. Wat draag je nog bij je? En aan de andere kant heb ik erbij gezet, neem verantwoordelijkheid voor je daden. Ze hadden het gouden kalf gedaan. En ze moesten het water drinken met dat pulper goud spulletjes erin enzovoort. En ze kregen op een mieter. Neem de verantwoordelijkheid. Wat heb je meegenomen uit Egypte? Dat is de vraag die ik eigenlijk neer wil leggen. Mag ik de muziek vragen? Althans de mensen van de muziek. Wat heb je nog mee? Wat zul je nog mee? Wat zul je nog mee uit Egypte? Misschien heb je nog wel eens een klein beeldje in je zak zitten. Weet je. Niet echt natuurlijk. Maar gewoontes. Is je denken aan het veranderen? Of leef je nog steeds met je denken in de gevangenschap en is je hart nog ver weg van de vrijheid? We hebben vrijheid gevierd gisteren. En ik geloof dat het thema was, samen zijn we één. We zijn nog nooit zo verdeeld geweest in Nederland. Hey. Wat heb je meegenomen? En misschien moet je dat vanmorgen inleveren. En zeg, Heer, ik lever het in. Ik zit nog vast, er zitten nog... Van die klittenband zit er nog aan. Er zitten nog dingen aan me gekleefd. Ik wil ze inleveren. En dat is de bedoeling van het samen zijn. De bedoeling van het samen zijn ook vanmorgen is God groot maken en prijzen. En feestfilie en polonaise hebben. Wat een maffe kerk, hè. maar ook inleveren. Inleveren. Elkaar bemoedigen. Elkaar zegenen. Zeg, joh, groei. Groei in je leven met Christus. Groei naar het beeld van hem. Groei. Lever het in. Leg af. Neem op. Enzovoort. Enzovoort. Daar zijn deze diensten voor. En misschien moet je wel afleggen. Misschien moet je wel loslaten. Dingen uit je verleden. Dingen uit je gevangenschap. Maar je bent nieuw. Als je Christus hebt leren kennen. Je hebt gekozen. Ben je een nieuwe schepping geworden. En je denken moet gereset worden. En misschien je hart ook nog wel. Ik weet het niet. Dat is de C. Ja. Ik ben gitaarles. Of ben je aan het spelen?
Hoi.
Ja. Ja. Mag ik vragen te gaan staan alstublieft? Als er iets fijns gebeurd is, dan herkallen altijd tegen elkaar, Karl en ik. Wat er ook gebeurt, God is goed. God is goed. Ook vanmorgen, hij is goed. Hij is goed. Hij is zeer goed. Ja. Zullen we een moment nemen om als je wil dat er gebeden wordt, hier te komen staan en zegt, jongen, ik heb nog wat dingen vanuit Egypte. Het hindert me soms, het staat in de weg. Wat het ook mag zijn. We willen graag dat je met lege zakken naar huis gaat. Niet financieel. Maar dat je met lege zakken van de erfenis van Egypte naar huis gaat. En zeggen, oké. Misschien moet je dingen afleggen. Dingen die ik genoemd heb voor mijn persoonlijk leven. Bid ervoor. Wees niet wanhopig. Komt een moment dat God afbreekt. En herstelt en geneest. Ja. Hebben we een mooi lied of zo, broers.